Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik met Springvossen weer te gast bij het Allert Pierson. Tegenover mij zit Benjamin Bindstok. Dankjewel Benjamin dat je naar de studio bent gekomen. En dankjewel dat je met me in het Nederlands wilt spreken. Je bent afkomstig uit de Verenigde Staten, woont inmiddels hier. En ik heb je uitgenodigd om te spreken over Vermeer. Dat hoeven we niet uit te leggen waarom dat is. We hebben de tentoonstelling. Maar jij publiceerde in 2009 een boek. Vermeer's Family Secrets. Genius, Discovery and the Unknown Apprentice. In dat boek doe je van alles uit de doeken. Maar één van de zaken die je uit de doeken doet, die beëindigt de ondertitel. En dat besluit, dat is The Unknown Apprentice. Daar gaan we het komende uur over hebben. Het is een boek dat je al 13 jaar geleden publiceerde. Maar het is een theorie die je daar uit de doeken doet, die nog altijd heel erg interessant is. Voordat we het daarover gaan hebben, jij bent kunsthistoricus. Hoe ben jij specifiek op het pad gekomen van Johannes Vermeer?
Korter en langere antwoord. De korte antwoord is dat ik ben gaan kunstgeschiedenis studeren aan de universiteit. Ik kwam terug de eerste jaar van de universiteit en zei tegen mijn moeder, ik word Nederlands als hoofdvak. Want het was mogelijk daar. En alleen twee universiteiten in Amerika. Eens is University of California, Berkeley. Daar zit de toen koningin Beatrix Stoel van taal en letterkunde, cultuur. Denk ik intussen koning Willem, Alexander. En mijn moeder zei, waar slaat dat nou op? wat is er met kunstgeschiedenis? En ik had er niet van gehoord. En ik heb het opgezocht in de catalogus. En de eerste klas wat ik nam met Svetlana Alpers volgde was Types of Dutch and Flemish Painting, denk ik. Met ook Rembrandt en Vermeer. En toen al, daar had ik gedachten over Vermeer. Dat groeide uit in graduate school en toen ik ben dokter maakte over Rembrandt, heb ik ook bijzaak.
Je bent gepromoveerd op Rembrandt?
Ja. En ik heb ook essays over Vermeer. Ik was bezig met, en ze hangen samen voor mij, altijd. Maar na de dokter ben ik gaan. Ik was eigenlijk een boek aan Rembrandt aan het schrijven, wat ik had al lang moeten doen, jonge Rembrandt. Maar ik was meer geïnteresseerd in Rembrandt, in Vermeer. Het moment, het was een tentoonstelling en ik heb met mijn mogelijke uitgever gesproken. En hij zei, Ben, je moet het boek over Vermeer schrijven. En dat was de wende. En dat is al een relatief lange antwoord. Ik wilde ook een heel kort toevoegen dat ik natuurlijk ook Vermeer ben opgegroeid in Boston. Ik ging naar de Isabella Stewart Gardner Museum als kind. Heb ik de concert van Vermeer die daar niet langer hangt. En als kind had ik al fantasieën over overnachten in het museum. Het is een fantastisch, prachtig museum met de binnentown, met de antieke zaken. En dat hebben de dieven gedaan. Overnachten in het museum en ze hebben het gestolen. En er ging ook de vrouwen blauw hangen op de wand van ons kindheidshuis. Als de reproductie die mijn moeder terug uit Amsterdam heeft meegenomen, heeft al in 1949 Amsterdam als teenager bezocht. En ik denk dat dat is de allerdiepste wortels van mijn verbinding met Vermeer, die samen met mijn verbinding met Holland en kunstgeschiedenis. En daarvoor ben ik hier ook.
Ja, en weet je nog precies wat jou aantrok aan Vermeer?
Mijn verhaal, ik denk, we moeten toegeven dat het altijd, we zijn niet tabula rasa, we komen niet als blanke doek aan een onderwerp zoals Vermeer. We zijn al beïnvloed van dus ik ben van mijn huiselijke sterke invloed dat ik aan musea. En zo is dat. Maar je maakt een bepaalde keus, bijvoorbeeld niet Italiaans kunst, wat ik ook een beetje spijt. Ik had nu doet iedereen dat. Maar in mijn tijd moest je voor of noordelijk of zuidelijk kiezen. En ik ben aangetrokken, denk ik, niet alleen dat het mooi is, maar ik zou zeggen de diepte. En dat er ook vragen, een uitdaging voor mij altijd. Mensen spreken over de mysterie van Vermeer bijvoorbeeld. Dat is voor mij iets esthetisch, maar ook intellectueel. De bezin van mijn titel. Niet alleen de onbekende leerling, maar genie. Wat is dat? Waarin bestaat dat? Discovery, ontdekking. Wat is dat? Wat is de kunstgeschiedenis? Dat alles voor mij hangt samen in de werken van Vermeer. De kracht, de mooiheid is inextricabel met de vragen die nog beantwoord moeten worden.
De bijzonderheid van Vermeer, en dat is dat er biografisch gezien vrij weinig over hem bekend is. Inmiddels, dat wordt toch in de loop van de afgelopen 100 jaar is hem toch nog veel boven water gekomen. Maar in de 19e eeuw schrijft ene Théophile Thoré onder de naam Willem Burger in een Frans kunstmagazine. In 1866 is dat, meen ik, over Vermeer. En hij doopt hem eigenlijk daar als de Sphinx van Delft. En de Sphinx, omdat de persoon Vermeer een raadsel bleef achter zijn schilderijen, omdat er vrij weinig over hem bekend was. Het is nu bijna niet voor te stellen, maar Vermeer is niet altijd op dezelfde manier omarmd geweest. In de 18e eeuw werden er schilderijen van hem verhandeld onder de naam van collega-schilders, waarvan hij er ook gekend heeft. Ter Borg, van Hoogstraten. Want dat bracht meer op de markt. Dus dat zie je ook, dat er een soort, laten we zeggen, pragmatisme heerst met betrekking tot het schilderij. En misschien ook wel dat er niet altijd even goed gekeken wordt. Dat is misschien ook wel een eigenschap. En als je je bezig gaat houden met Vermeer, dan word je al heel snel teruggeworpen op het goede kijken. Omdat er namelijk geen brieven bestaan, zoals bij een Van Gogh. En hij heeft ook geen levens van andere kunstenaars geschreven, zoals een Vasari. Hij heeft geen boek geschreven over de schilderkunst, zoals een Van Mander of een Van Hoogstraten. Dus het komt neer op zijn schilderijen. En die schilderijen zijn gering in aantal. Nou is het zo dat jij een perspectief hebt ontwikkeld, gaandeweg, hoe je dat hebt gedaan. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar, want ik vraag altijd aan kunstenaars ook hier hoe ze tot hun werk komen. Ja, hoe ben je daartoe gekomen? Want je gaat je richten op Vermeer. En dan heb je niet meteen een panklare theorie voor jezelf die je vervolgens gaat invullen. Zo werkt dat niet. Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Ik wil dat beantwoorden. Ik wil graag kort ingaan op wat je net zei over Thoré. Ik vind het een wezenlijk heel belangrijke punt. Een paar belangrijke punten. Eerst, het is altijd pragmatisch gebleven. Dus geld is altijd een belangrijke factor. Maar de manier van kijken en de vooroordelen zijn veranderd. Dus waarin bestond de ontdekking van Thoré? Dat is om 1860, zoals je zei. 59 is de eerste keer tegen de gezicht op Delft tegengekomen. Maar het is samen met de oorsprong van de moderne vaak kunstgeschiedenis. De ontdekking van Vermeer gaat samen met de moderne kunstgeschiedenis. Dus ook reproducties, dat je met fotografie die dingen kunnen verbeelden en zien. En daarmee zijn we nog steeds bezig, denk ik, onderschat. Reproducties zijn onderschat of wat we daarmee kunnen doen.
En dus ook wat voor effect het heeft gehad. Want dat is ook in historische zin, op het moment dat een kunstenaar zijn werk bekend wilde maken tot over de grenzen, dan was het maken van etsen en grafisch werk, ja, gebaseerd op de schilderijen van groot belang.
Ja.
Zo konden er werk van de Italianen in Nederland terechtkomen, maar ook werk van uit de noordelijke Nederlanden kon ook op die manier zijn rondreis maken.
Dus al als Vermeer meer in zijn tijd reproducties waren, was hij waarschijnlijk eerder beroemd geworden. Eén vraag, waarom kenden ze hem niet? Omdat schilderij konden niet gereproduceerd worden. Een tweede antwoord is dat die mensen waren minder. De schilderij van alledaags was onderschat. Wordt aangezien als de laagste categorie. En de historische schilderij, allegorie, Italiaans, zo te zeggen, en bovenop, hoogste categorie, Nederlands, als je schilderij van alledaags als Nederlands, wat het wel is, onderschat, onderste categorie. Dus
ja, dan heb je het over de blik die er destijds, in die 17e eeuw waar we het over hebben, bestond. Ja, dus er was een soort hiërarchie in vormen van schilderkunst.
Van de, zo te zeggen, de bovenlaag of schrijvers. Maar ik denk dat Vermeer zag dat anders. Dus we kunnen niet over alle mensen in de 17e eeuw. Ja. Vermeer zelf heeft gekozen voor schilderij van alledaags. Ja. Dat wordt voor hem belangrijk. Ja.
Mag ik even teruggaan? Dan onderbreek ik je. Maar kijk, jij gaf net aan dat een uitgever tegen jou zei, misschien moet je niet met Rembrandt bezig gaan. Hij had jou gehoord over Vermeer. Ja. Maar misschien moet je over Vermeer schrijven.
Ja.
Wat maakte dat deze persoon dat tegen jou zei?
Dat was de, zou ik de persoon noemen, William Germano. Bill Germano was vice-president van Routledge, uitgevers.
Waar je boek ook is uitgekomen uiteindelijk.
En hij is intussen dean geworden aan de Cooper Union. En intussen is hij met pensioen. Maar hij was ook een belangrijke kracht in de uitgeverindustrie. Heeft nu met cultuur studies en dit soort dingen. Hij was een vernieuwer.
Dat is ook de school van waar Derrida doseerde.
Hij was ook student van de man Edward Said van de Columbia Universiteit. En het ging om mijn theorie over de onbekende leerling. Dat vond ik spannend, maar hoe ik sprak over Vermeer was ook vol. Ik was geboeid en geïnspireerd. En ik sprak over hoe moeilijk het was over Rembrandt, jonge Rembrandt. Want het was een zeer ingewikkelde zaak met al die studenten. En hij had gelijk in de zin van, het is een makkelijker verhaal. En het is makkelijker misschien daarmee te beginnen. Maar als je kijkt, na 13 jaar, en er was maar één student. Ik ben niet zo ver gekomen. Maar het is nog moeilijker met Rembrandt, met al die studenten.
Ja, maar gemakkelijk is ook een heel relatief begrip. En je kunt je daar echt enorm in vergissen natuurlijk ook. En net als dat, laten we zeggen, een schilderij van een Jozef Albers niet per definitie gemakkelijker is dan een schilderij van
Zeker.
Jackson Pollock. Hè? Om me tot de 20e eeuw te beperken. Maar goed, hè, ik haal af en toe een lus op waar ik dit gesprek aan kan ophaken en zodat ik jouw verhaal ook kan begrijpen. Maar jij zegt dus ook al dat jij deze uitgever al bekend had gemaakt met jouw theorie over de mogelijke leerling. Die mogelijke leerling, en laten we dat meteen op tafel leggen, dat is een dochter. Een van de dochters, de oudste dochter van Vermeer, Maria. Maar hoe ben je daar gekomen op die gedachte? Dat de oudste dochter van Vermeer wel eens zijn leerling geweest zou kunnen zijn.
Dat was. We kunnen misschien ook daarop terugkomen over de documenten. Want ik meen dat dat ook. Er meer bekend is over Vermeer dan de mensen meestal zeggen. Zoals met Shakespeare, dus eigenlijk veel bekend.
Ja, maar we doen het stap voor stap.
Ja.
Dus ergens is er bij jou, in jouw hoofd, het beeld ontstaan. Oh, maar misschien is een verklaring voor heel veel zaken in het oeuvre van Vermeer. Ja, misschien is de verklaring daarvan wel dat er een onbekende leerling was. Er staat geen leerling geregistreerd. En dat zou wel moeten gebeuren als er een leerling is. Wat zijn schilders? En als je een leerling aanneemt, dan ben je als schilderlid verplicht om de leerling aan te melden. Dat zijn hele eenvoudige regels. Er staat geen leerling van Vermeer geregistreerd. Dus bestaat er geen leerling. Maar als je eigen kinderen je leerlingen zijn, dan hoef je die niet te registreren. Dus dat is heel elementair, historisch gezien, een soort basis. Maar dan kom ik weer terug met die vraag die al bezig was te beantwoorden. Maar ik dacht, ik moet dit toch nog even verhelderen voor het publiek.
Ja.
Wanneer ontstond bij jou die eerste gedachte dat Maria Vermeer en überhaupt al een leerling een oplossing kon zijn om ons blik op het oeuvre van Vermeer, want daar gaat het om. Het gaat niet om de persoon, nee, het gaat om het oeuvre in eerste instantie. Om dat te verhelderen. Wanneer was dat en hoe ging dat?
Het was eerst begonnen met de zo wat ik visueel bewijs zou noemen van de schilderijen. Dus mijn de eerste hoorcollege over Nederlandse kunst en met Alpers. En er waren schilderijen die ik wist niet bijhoorden aan Vermeer toegeschreven. Maar ik kon ze niet verklaren. En ik heb daarover gedacht, ook tijdens mijn doktertijd, welke van deze schilderijen zijn zo vroeg voor de ontdekking van Vermeer, is een van de eerste reproducties überhaupt in de kunstgeschiedenis. Le Brun, Le Cueil, die 1809, heb je een lineaal ets of mechanische reproductie van de vrouw en dienstmeid in de Frick collectie, ja, in New York. Dus het kan geen vervalsing zijn, want er was geen grond om een vervalsing te maken van een onbekende schilder. Ik worstelde met deze probleem. Ik was na mijn dokter was ik professor aan New York University. Het was een meer theoretisch critical theory. En ze wilden niet dat ik over historische schilderij leerde. Of ik moest gericht op de hedendaagse de kunstenaars. Maar ze hebben als uitzondering mee één hoorcollege of een seminar over Van Gogh en Vermeer als hedendaagse schilders. Dus een soort manier om dat buiten de regels te doen.
Want dat is ook interessant natuurlijk, want het werk bestaat nu ook. We kijken er nu ook naar. Dus in die zin, en we waarderen het ook nog altijd. Dus die kunst die leeft nog altijd en leeft ook met ons. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ook al is het historisch werk, zijn ze ook contemporain aan ons.
En de kern van het verhaal treft dat punt ook, want het was van interesse van de studenten. De geschiedenis, de historische achtergrond is niet zo snel te ontsnappen. Maar in dit geval, ik dacht al dat de twee studiekoppen van meisjes, meisje met de rode hoed en meisje met flauwt of met Chinees hoed in Washington, ik vermoedde al dat dat de dochter was. En ik was een incoate theorie aan het formuleren. Maar in die klas heeft een jonge dame uit Iran, emigré, een doek, een schilderij gemaakt. Na de schilderij in het Frick collectie, meisje onderbroken. Hoe heet dat? Girl Interrupted.
Ja, ja.
En ze heeft haar eigen beeld met een man. En ik heb het in mijn boek geïllustreerd. Manija Jafari met Marx op de achtergrond. En niet een cupid. Karl Marx. En de doek is Iranian Revolutionary Interrupted. Dus Iraanse revolutionair onderbroken. En het was voor al die studenten. Ik zag dat aan en ik dacht, oh god, dat doek in het Frick, dat is ook een zelfportret. Je hebt je eigen zelfportret in plaats van het zelfportret van de schilderes gemaakt. En dan plotseling kwam dat alles samen, de zogenaamde probleemwerken. Ik ben de eerste die probleemwerken als groep heeft gezameld.
Ja, ik onderbreek je weer eventjes, want ik kan jou laten praten en dan zitten we hier morgen nog en dan ben ik nog steeds een geboeid luisteraar. Want je weet er heel veel van. Maar ik probeer dingen ook een beetje te ordenen voor degene die niks over Vermeer hebben gelezen. Maar in dat oeuvre, dat bescheiden oeuvre, daarvan is bekend dat er sowieso minimaal 5 doeken verdwenen zijn. En die hebben we nooit gezien in de moderne tijd. Die zijn ook dus nooit gefotografeerd of anderszins geregistreerd dan via documenten. Maar in dat geringe oeuvre zijn er werken waarvan betwijfeld wordt door sommigen dat ze wel of niet van Vermeer zijn. Bij andere werken is dat wat duidelijker. Zoals de eigenaar van Het meisje met de fluit. Die zegt dat Het meisje met de fluit niet van Vermeer is. Maar hier in Amsterdam hangt het op zaal als een Vermeer.
Ik zou liever beheerder dan eigenaar.
Ja, oké. Okay. Dat is een ongelukkige benaming inderdaad. Maar dat is toch interessant, hè? Dus dat die National Gallery in Washington zegt, ja, wij denken dat het geen echte Vermeer is. Dus in de verhuizing voor de tentoonstelling over de Atlantische Oceaan heet het hier opeens wel een Vermeer te zijn bij het Rijksmuseum. Dus dat, je zou kunnen zeggen, Washington heeft er profijt bij. Die heeft er, als het een echte Vermeer is. Maar daar gaat het niet om. Ja, daar zie je ook dat er een bepaalde ethiek werkzaam is. Het gaat niet om het maximaal toeschrijven van schilderijen. Dus er spelen ook andere zaken. Dus het is niet altijd heel erg eenduidig waarom. Maar er zijn dus schilderijen waarover gedacht wordt, waarover getwijfeld wordt. En dan is het eigen aan het historisch, kunsthistorisch onderzoek dat mensen met argumenten komen. Waarom wel en waarom niet? Er speelt ongetwijfeld ook politiek mee en er is een bepaald conservatisme. Soms is dat ook wel goed, andere keren misschien wat minder goed. Maar dan gaat het erom dat je, omdat er weinig historisch materiaal is, ook al komt er toch nog in het onderzoek komen er historische feiten boven, dat je ook goed blijft kijken naar de schilderijen en dat je uiteindelijk ook met argumenten komt met wat je ziet of dat te rijmen is met Vermeer. Nou is het zo dat jouw stelling dat Maria Vermeer mogelijk verantwoordelijk is voor een aantal schilderijen die nu toegeschreven worden aan haar vader. En ook dus Het meisje met de fluit, Het meisje met de rode hoed. Dat zijn zelfportretten. Ze hebben ook inderdaad de eigenschappen van zelfportretten. Dat kan je zelfs op een foto zien dat dat zo is. Dat kun je natuurlijk namaken als schilder ook. Maar passon, jouw stelling is, die zijn van Maria Vermeer. En wat ik zelf bij me bemerkte toen ik jouw artikel las, want ik las een artikel uit 2008... die uiteindelijk aangepast ook in het boek is terechtgekomen, over die theorie dat Maria Vermeer mogelijk een leerling was van haar vader, is dat het perspectief wat daardoor geopend werd enorm verhelderend werkte. En dat is natuurlijk een groot goed. En ik ben op geen enkele manier een kenner van Vermeer. Dus wat is het van waarde? Maar het was heel verhelderend, maar zou je kunnen zeggen, het leven en ook het oeuvre van een kunstenaar is niet per definitie helder en logisch.
Nou, de verhalen die daarover verteld worden kunnen helderder of donkerder, ja, of obscuur.
Nee, maar ook als ik bijvoorbeeld naar het oeuvre kijk van een hedendaagse schilder die aan het einde van zijn carrière zit en die hier nog rondloopt. En daar kan je naar kijken. En daar zie je ook wel eens dat er zijpaden worden bewandeld, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt. Dus het is een oeuvre, hoeft niet per definitie eenduidig te zijn.
Nee, maar de verhaal die je daarover is altijd daar. Ik denk niet dat een oeuvre bestaat buiten de representatie daarvan. Of de verschillende verhalen over wie heeft dat verzameld, bijeengebracht, met welke methode en voor welke gronden. Dus gisteren heb ik een lezing gegeven en iemand heeft daarna gevraagd, waarom moet hij zo consistent zijn? Kan je niet bijvoorbeeld off day, dat je voelde niet goed of je hebt. Maar mijn antwoord is, ja, dat is de officiële verklaring. Dus we hebben een oeuvre van Vermeer, dat is samengesteld van mensen. En het gaat om niet om de helderheid van Vermeers oeuvre of de consistentie van Vermeers oeuvre. Het gaat om de consistentie of helderheid van de samenvatting, van de verbeelding, van de verhalen over dit zogenaamde oeuvre. En u had het over een bepaalde ethiek, vind ik heel belangrijk. Niemand heeft de recht om te zeggen, ik ben meer ethisch. Er spelen altijd verschillende motivaties, zoals we zeiden, geld en positie, autoriteit. Maar de ethiek misschien bestaat daarin dat je vrij geestig, intellectueel een gesprek of een debat of verschillende meningen en overweegt. Dus ik meen niet dat als de Washington de meisje met fluit een
niet toekent aan
niet
Vermeer.
Kan, maar ook positief gezegd aan een onbekende leerling van Vermeer toeschrijft, dat is niet vanzelfsprekend ethischer, want dat was al. Dat was al. Ze hebben misschien een beetje beter verklaring. Niet meer dat het van iemand anders overschilderd wordt, maar gewoon dat het geschilderd van iemand anders.
Ja.
Maar dat was al daar. En misschien is dat in de zin van te verdedigen de rode hoed. Want ze hebben heel veel nadruk op het verschil tussen rode hoed en meisje met fluit.
En dat is ook een verschil in kwaliteit.
Zeggen zij, maar ook karakteristiek. Maar de Rijksmuseum heeft dat ontkend of weerlegd.
Want ik vind dit nu heel interessant.
Ja.
Kijk, wat ik graag doe in deze gesprekken is dat ik in het hoofd van de kunstenaar kom. Nu kom ik in het hoofd van de onderzoeker. Maar dat is altijd ten doel om dicht bij het werk te komen ook. En dus misschien is het handig als wij, om het overzichtelijk te houden,
ja,
als we nu gaan kijken naar die twee portretten.
Ja.
Het meisje met de fluit of de Chinese hoed en het meisje met de rode hoed.
Ja.
En dat ik met jou meekijk, als het ware.
Dat doen we.
Ja. Want kijk, het meest aansprekende van die twee is het meisje met de rode hoed. Dat komt misschien ook heel eenvoudig door de signaalkleur rood. Maar er zit ook een bepaalde virtuositeit in. En dus misschien moeten we dat doen. Dat ik met jou meekijk en dat jij mij laat zien wat jij ziet. Maar dan in woorden, we maken tenslotte radio.
Ik wil het woord meesterstuk of meesteressenstuk. Maar ik denk, je hebt gelijk. Het is een heel uitzonderlijk prachtige schilderij. Meisje met de rode hoed. En u had het over zelfportretten. Ik zeg zelf zelfportretstudie in mijn boek. Maar misschien is dat fout. Dat is gewoon een woord. Maar dat zijn als ze studieën zijn, zijn dat meesterlijke studieën. Dat zijn vrij klein op paneel. Maar en dan kunnen we over, zijn ze, horen ze bij elkaar? Hebben ze veel gemeen? Ik zou zeggen ja, alhoewel dat de rode hoed zo uitzonderlijk, zo uitstekend. Ik vind ook de meisje met fluit een heel interessant, heel origineel schilderij. Allebei heel mooi. En
wat je sowieso erover kunt zeggen is dat het lijkt alsof het dezelfde persoon is.
Dat lijkt en ook hetzelfde materiaal, support. Het zijn beide op paneel. Dat zijn de enige panelen die we kennen die met Vermeer OCS associeert. Dat zijn meisjes, het lijkt hetzelfde model. Dat zijn meisjes die allebei heel bijzonder exotische hoeden dragen. Die ook eigenlijk niet, zo te zeggen, bestaande hoeden zijn. Dat zijn meer uitvindingen van de schilderkunst. De Chinese hoed, de streepje horen niet bij het vorm. Dat kun je als een vergissing.
Net als wat we ook van Rembrandt kennen, dat er vaak een soort fantasie-uitdossingen zijn. En dat hij heel eclectisch was in zijn representatie.
En zijn naam wordt ook goed hier genoemd. Het heeft, misschien heeft zijn zelfportret een invloed op de rode hoed gehad. Rembrandt heeft ook rode barrets. maar heeft alleen een rode baret. Dit rode hoed is geen baret. Het lijkt een beetje op veder of stutshooi. Maar wat het echt is, zijn streken van penseel. Het is een buitengewoon modern, expressionistisch. Heel interessant, ja. Maar dat is niet karakteristiek van Johannes Vermeer. Eigenlijk meer tegenovergestelde van,
ja, want wat we heel mooi zien is dat dat rood van die hoed, dat gaat zinderen op de rand. En dat zinderen op die rand, dat is daar waar de hoed het licht vangt, dat van boven komt.
Iemand gisteren heeft mij in een tentoonstelling gezegd, hij werkt bij een house in Londen, een 17e eeuwse house waar geen elektrische licht mag komen. En ze zegt, die twee schilderen lijken op dingen in dat house. Dat je ziet, zonlicht maakt op kleuren en op objecten een heel bijzonder. Dus je ziet misschien hier, komt dichterbij 17e eeuwse licht, misschien, dan bij de meer klassisch overdaagd schilderijen van wat ik als Johannes Vermeer schilderij heeft het zeker een andere opvatting van licht, van de chiaroscuro, ook de chiaroscuro van kleurtonen.
Als, een andere opvatting dan hier te zien is, ja, in deze twee portretten.
In die twee.
Want het zijn hele kleine paneeltjes, hè?
Klein paneeltjes.
Ja.
En ook, ik vind
zelf... We zien ze hier licht in die catalogus van het Rijksmuseum bijna op ware grootte.
Bijna.
Ja.
En, maar ook ze noemen die zogenaamde probleem of misfit of Maria Vermeer, wat dan ook. Die twee in Frik, meisje onderbroken en vrouw en dienstmeisje of dienstmeid. Dan in Metropolitan Museum 2, luidspelerin en portret van een jonge dame of portret van een dame. En de laatste in privébezit van de Leeds collectie, die nieuw in Amsterdam. Maar dat is een heel interessant, want als dat in mijn opvatting is dat de laatste. En die twee meisjes, ja, met hoed zijn de eerste.
Ja, maar we drijven nu af, want kijk, jij hebt heel veel in je hoofd. En de luisteraar die weet niet precies waar jij nu aan refereert allemaal. Dus daarom stel ik voor om ons echt tot nu even te beperken.
Oké.
Tot de twee paneeltjes.
Ik wilde alleen zeggen dat het laatste voorbeeld heb je ook hetzelfde soort licht, alhoewel het heel anders is.
Ja.
En het is ook van ongeveer hetzelfde maat. Dat is meer haarmaat, zou ik zeggen. Dat Vermeer meer groot. Er zijn voorbeelden waar zij probeert, zoals hem, groot te doen. Daar heeft ze meer problemen mee. Ik dacht aan de Frick maîtresse ook. Dat is een heel groot schilderij. Maar Vermeer doet uiteindelijk, zijn laatste schilderij is heel klein, zoals zij dat doet. Maar in die klein schilderijen vond het meer het licht. Je hebt een kans in die beschränkung Zeitsicht der Meister. In die kleine schilderijen zie dat, en misschien is ze een soort meester van de kleine schaal. Maar dit is alleen om die, we blijven bij die twee meisjes met hoed. Dat wat ik vind, als ik mijn boek geschreven heb, heb ik veel nadruk op de onderscheiding. Apart houden.
Ja.
En ik was een beetje hard op haar. Dat je moet ze zijn niet van het niveau. Maar tegelijkertijd gaat samen daarmee. Ze heeft ook grote voordelen of krachten of sterkte wat de vader niet heeft. En dat is ook...
Ja, maar dit is al vanuitgaand. Dat idee dat zich bij jou genesteld heeft. Dat Maria Vermeer daadwerkelijk ook kunstenaar was. Het is ook niet zo gek natuurlijk. Met die vader, die daar schildert, die geen atelier houdt in de zin dat er mensen van buiten meedoen aan dat atelier. Dus het is vrij vanzelfsprekend zelfs. Als in dat kinderrijke gezin, uiteindelijk komen er 14, 15 kinderen geloof ik, dat daar kinderen zijn die helpen. En dit is dan ook nog de oudste.
11 aan leven bleven.
Ja, precies. Maar dus het is zo'n gekke gedachte is het niet. Maar jij zegt dit al indachtig met die Maria Vermeer.
Dat is hypothese.
Natuurlijk, maar dat is een mogelijkheid. Maar waar ik met jou naartoe wil, is dat jij mij helpt te kijken naar die paneeltjes, middels de reproducties die we hier in het boek voor ons hebben. Daar hebben we het mee te doen. Ik kreeg de paneeltjes niet van het Rijksmuseum hier in de studio. Maar zou je me helpen?
Onze herinnering.
Zou je me helpen willen kijken, zodat ik jouw argumenten kan volgen?
Ja.
Wat dan formele aspecten zijn waarin jij zou kunnen lezen dat het niet de hand van Vermeer is, maar van iemand anders?
En we hadden het over de twee doeken. En inmiddels zou ik ook moeten zeggen dat er meerdere. Het komt meermaals voor dat de dochter van een schilder kunstenares wordt of gestudeerd heeft en wordt niet genoemd. En het is een historisch fenomeen die we kennen, feitelijk. Maar als we het hebben over deze
ook,
twee.
En ook, sorry nog voor even deze onderbreking, maar om in te haken op wat je nu zegt. En het is ook niet ongebruikelijk dat ook veelbelovende vrouwelijke kunstenaars stopten met de kunst op het moment dat ze trouwden.
Tot op de dag vandaag.
Ja, voilà. Maar goed, dan onderbreek ik je even niet, want dan volg ik graag jouw blik over deze twee schilderijen.
Deze twee schilderijen, van wie dan ook, zijn. Het is van. Ik denk dat het vanzelfsprekend direct aan het oog komt. De oog liegt niet als je hun bekijkt. Heel apart van de manier van Vermeer. En als we dat noemen, het licht wat we net zeiden, is meer buitengewoon ergens. Het is een. Die twee. Dit zijn objecten die niet bestaan. Die hoeden zijn niet bestaande hoeden in de werkelijkheid. De tapeten daarachter zijn ook niet bestaande tapeten. Dat is misschien een jonge leerling die niet een apartstaande textiel, of het is een heel ambitieus schilder, uitdagend schilder, die wil niet met een voordoen een object van een tapijt, maar doet direct op de wand, zo te zeggen, nog een schilderij.
Ja, het is een soort platte projectie die wellicht eerder doet denken aan de schilderijen van Matisse, waarin hij een kader in zijn schilderij schildert.
Precies.
En waarin de ruimte en het geschilderde kader ook weer een relatie aangaan.
Ook van Gogh op een andere manier.
Ja, zeker.
Om niet anachronisme, maar we hebben het over zogenaamd, zo te spreken, visuele feiten. Het is een feit dat de schilder in die twee gevallen heeft niet direct een object geschilderd, maar heeft eerder een soort
achterhang.
Niet zelfs hang. Dat ze heeft moedig zelf nog een schilderij op de wand, zo te spreken. Dat is eerder een wandschilderij achter. Of je kunt het op verschillende perspectief dat ze dat niet kon, of dat ze moedig dat wilde op een kleine studie. Maar je hebt ook een van de. Ik wil over die twee, maar het is belangrijk om te zeggen dat de mistress en maid, de vrouw en dienstmeid in de Frik, hebben ze van XRF, daar wordt niet zozeer over in de catalogus gesproken, maar het is alleen recentelijk uitgekomen dat daarachter is ook een tapijt, en hetzelfde soort tapijt, die niet zozeer een tapijt, maar meer een wandschildering, heel ambitieus. Het is een groot schilderij met twee vrouwen die zich omarmen. Misschien is dat Maria en Elisabeth. Maria omarmt Elisabeth, of Elisabeth omarmt Maria, excuus. En dat is een verbinding tussen die drie schilderijen. Maar dat is een voorbeeld. Ik denk niet dat je ziet, als Vermeer een tapijt, is dat een echte tapijt. Het is niet zo gedurfd. Het is een beetje een moderne manier van kijken. En het is geen toeval dat.
Het is schematischer, hè?
Schematisch, maar ook expressionistisch in de zin van Matisse en Van Gogh. Ja, dat je nog meer.
Maar minder stofuitdrukking.
Minder stofuitdrukking, meer creatief uitdrukking van de schilder. Dit is een buitengewoon creatief schilder. Zo zie ik dit goed ook.
Ja.
Dat het Chinees goed wordt al voor mij genoemd dat het niet klopt, want de strepen horen niet bij dat vorm van de goed. En het is
ja,
niet per se Chinees.
De strepen die zouden perspectivistisch zich anders moeten gedragen dan er hier sprake is in die Chinese hoed. Laten we zeggen, de vorm van de hoed niet volgen.
De volgende niet vorm.
En dat is iets wat we eigenlijk van premoderne kunst ook wel kennen. Dat we van die brokate kleding zien. En dat het motief in het brokaat eigenlijk als een papier-peint, hoe noem je dat? Als een behang doorloopt. Alsof het helemaal plat is. Terwijl er ook plooien aangegeven zijn. Maar die plooien die worden niet verdisconteerd, laten we zeggen, in de tekening.
Mooie gedachte, want je hebt het ook in Van Eyck in de Genter Altaar of bij de broers Lambour. Ja. Maar dit is precies tussen die twee. Ik zou zeggen, tussen premoderne middeleeuwse kunst en de moderne kunst van Van Gogh en Matisse, dat het ergens niet klopt van een student, maar het is een heel ambitieus, moedige student. Want het is ook interessant wie het is. En het was misschien vervelend als het klopte, als die strepen volgden de vorm. Maar het is één voorbeeld. De andere is de rode hoed, een andere is de tapijt. Een andere is hoe zij camera obscura mogelijkerwijze heeft gebruikt. Want je ziet de bovenstukken van de stoel.
Ja, die stoel, dat zijn Spaanse stoelen, meen ik. En die zien we terug in meerdere schilderijen. En dat is die stoel, die kennen mensen wel met die, het zijn leeuwenkoppen, meen ik, hè. Van die geschrijnwerkte leeuwenkoppen aan de bovenkant van de stoel.
Zie je al in Van Eyck. En ja. De leeuwen als Christus-symbool. Maar het is...
Is dat een Christus-symbool? Dat wist ik niet.
Van van Samson of... Maar ja, alles heeft betrekking op Christus. Ja. En Samson was een soort typus van Christus. Maar dat is ook geen irrelevante gedachte. Johannes Vermeer was bewust van in de traditie van Van Eyck te zitten. En was mogelijkerwijze ook Maria. Maar ze hadden in ieder geval die twee stoelen. Zulke stoelen. Heeft Vermeer in zijn schilderij gebruikt. Heeft een camera obscura gebruikt om die lichtreflecties op dat leeuwkop op de stoel, de bovendeel van het stoel. Ik weet niet hoe wie dat heet. Dat bovenop
de rug, de rugleuning.
Maar die bovenop de rugleuning. Ja. Ik weet niet hoe in het Engels dat heet. Ja. Je moet een steeldeskundige, stoeldeskundige.
Maar dat zijn de leeuwenkoppen die daar boven uitsteken. Ja. Dat zijn een soort steunen.
Ja, en bedoelt al de vader. Maar op zijn nadruk is op de naturalistische... Het licht, het is, heeft een al in zich een beetje expressionistisch. Wie Vermeer dat doet, beroemde wijze dat schip in het gezicht op Delft.
Ja,
maar
mag ik het samenvatten? Want je zou kunnen zeggen dat Vermeer de lichtval en met de lichtval het object optisch representeert, optisch schildert. En het is niet zo dat hij het fysiek schildert. Dat is een verschil, want als je dichtbij komt bij Vermeer, maar dat geldt misschien ook wel voor Maria Vermeer, als je dichtbij komt, zie je dat het oplost in losse verfpuntjes vaak. En elk schilderij zal zo zijn eigenschap hebben, maar dat is iets wat je vaak ziet bij Vermeer.
Precies.
En niet zo, zoals met een echte pure fijnschilder, dat ook als je dichtbij komt, dat het nog steeds helemaal een glasheldere, naturalistische representatie is. En daarin zie je dat daar, ik noem het optisch zojuist, maar dat daarin een schilderkunst zichzelf bijna uitdrukt.
Gerrit Dou, misschien als voorbeeld.
Ja.
En dan heb je Gerrit Dou, Vermeer, is meer optisch. Dan heb je als het de twee hoeden, misschien Maria Vermeer, maar die twee hoedemeisjes, als ik het zo mag uitdrukken, dat is meer dan optisch. Dat is de optisch die al een soort expressionistisch creatieve waarde heeft. Dat ze dan de nadruk op de werking van de camera obscura heeft. Gowing heeft dat heel mooi uitgedrukt. Dat Vermeer,
een groot Vermeerkenner.
Lawrence Gowing. Sommigen vinden dat hij de grootste wetenschapper, Vermeerkenner was. Heeft het uitgedrukt dat Vermeer heeft al de camera obscura een lyrische kunstgebruik heeft gemaakt. Dat ook je hebt Torrentius bijvoorbeeld in het Rijksmuseum. Heeft misschien ook een kort. We weten dat. En dat is het één stuk wat we hebben van hem. Maar heeft het niet gebruikt met. Op poëtische wijze. Vermeer heeft al dat poëtische wezen. En dan heeft de volger van Vermeer, als we het zo zeggen, heeft het nog krachtiger expressionistisch. En heeft nadruk op. De werking van de camera zelf benadrukt. Dat hebben wetenschappers al gezegd over het verschil tussen deze. Want dan moet je.
Over deze schilderijen.
Ja, ja. Je moet
of je ze nou wel of niet toeschrijft aan Vermeer. Ja. Dat is iets wat ook door anderen geconstateerd is.
En het is ook wat je eerder zei over de consistenties. Het is best wel mogelijk dat Vermeer heeft experimenteel. En dat zegt ook de Washington wetenschappers van de laatste catalogus. Dat het. Ja, die rode hoed is van Vermeer, maar hij is bijzonder moedig en deugend, uitdagend. Misschien een nieuwe richting of een nieuwe paad. Maar ze hebben dat niet zo goed verklaard. Wieso een nieuwe paad en waar? En ze hebben het over. Maar ik denk, ja, dat klopt wat u zegt, wat jullie zeggen. Maar consistentie, is dat. Hoort dat eigenlijk bij Vermeer of is het precies het tegenovergestelde?
Ja, want wat ik vaak zie met verklaringen die alleen een enkel schilderij betreffen, is dat die verklaringen die dan eventjes een probleem oplossen, elders weer problemen veroorzaken. En wat ik nou de elegantie van jouw theorie zou noemen, is dat jij ook naar detail kijkt, maar dat je ook afstand neemt en dat je probeert te zien of het elders niet opeens rare, incongruente problemen oplevert in lezingen van andere schilderijen. Want iets kan niet en A en B zijn. En dat is vaak wat er gebeurt. En in die zin zou je kunnen zeggen, om het woord consistentie dan op jou toe te passen, is dat jouw blik ook voor een bepaalde consistentie zorgt in de ruimere blik op het oeuvre. Goed.
En dat is helderheid, zoals je zei eerder. En niet alleen wat betreft je eigen preoccupaties, maar ook in samenhang met de preoccupaties van anderen. Dat de wetenschap heeft een geschiedenis. Er is heel veel over Vermeer geschreven. En we doen ons best om alle inzichten samen te brengen, dat is ook een bepaalde consistentie en helderheid. Dat het niet alles. Je had het over de catalogus als gelegenheidsschrift. Maar
in ons voorgesprek.
Ja, sorry. Ik vind het beter als de wetenschap minder gelegenheid en meer over de geschiedenis, de cumulatieve kennen en wijsheid wat we hebben van over Vermeer. Maar en u zei ook over de verhouding tussen schilderijen. Dat is zo belangrijk. Tussen schilderijen van Vermeer, als het gaat over zijn oeuvre, de verhouding tussen deze schilderijen. En als het gaat over schilderijen die niet Vermeer zijn, wat is de verhouding tussen deze schilderijen?
Ja, want wat ik vaak tegen ben gekomen is dat er gelegenheidsargumenten bestaan. Als een schilderij zoals het meisje met de fluit, daarvan wordt dan gezegd, ja, dat is gewoon wat slordiger gemaakt. Dat is nog in een schetsontwerp is dat geweest. Maar dan is er ook bewijs dat de manier waarop Vermeer zijn schetsen maakte een andere manier was. Dus dan zou dit een one-off zijn. Dit zou dan een aberratie zijn in een gebruik.
En als je alleen slordig zegt, dan is het een manier. Maar als je zegt, eigenlijk op een bepaalde manier is het ook moedig. Dan heb je meer verbindingen met die. Ja. Je kunt, als je alleen slordig, dan gooi je hem weg of verwijder. Maar er zijn een hele hoop kwaliteiten, karakteristieken, die samengaan met de rode hoed.
Maar als ik jou dan volg, hè, dan. We hebben nu deze twee op een spread naast elkaar. Hmm. Links het meisje met de fluit, rechts het meisje met de rode hoed. Wat zijn de overeenstemmingen, behalve dan dat het dezelfde persoon is die afgebeeld lijkt te zijn. Ze dragen alle twee een hoed. Ze hebben alle twee de karakteristiek die je zou toekennen aan een zelfportret. Ik heb mezelf als kind ook wel een zelf getekend. En ja, iedereen die kan dat herkennen. mensen bekijken zichzelf voortdurend in hun telefoon en zien zichzelf op die manier eigenlijk ook. Dus dat
niet
is iets...
alleen de cake, maar ook hoe je je hand houdt. Het ja. wordt gezien dat de handen lijken alsof...
Alsof ze aan de tekenen zijn, hè?
Rode hoed en het flout. Dat flout was oorspronkelijk maar één stuk hout.
Ja.
Dat had een...
penseel of penseel een potlood kunnen zijn geweest, ja.
En, maar ook de kostumen zijn anders dan bij hetzelfde soort ding... dat je de expressionistisch... het stof van de... Niet, dat is stof wat bij Vermeer met Hermine, met de zwarte
Hermelijn.
Vlekken, Hermelijn. En, maar ook de licht accent. De stof van deze twee, dit stof van het flout, het witte stof, komt voor alsof het naad. Of het is zwaarder. Heeft een soort zwaarde. En we weten ook van de röntgens dat... Ze heeft oorspronkelijk meer hout vertoond, zo te spreken.
We weten, ja, er was meer décolleté, was er.
Décolleté is een mooi woord, want ik denk dat is relevant voor een jonge meisje. En wie heeft besloten om dat te veranderen? Ja. Maar je hebt ook bij de rode hoed heb je de kraag daar... En de kraag is verwijderd. En dat vind ik ook een mooi...
Ja, daarvan kun je inmiddels, omdat het schilderij ouder is geworden... kunnen we ook de sporen daarvan zien.
Ja, en ook dat is een detail wat op het Rijksmuseum zelf nu zit. Ja. Ik denk dat het was beslissing van de ontwerpster Irene Boom.
Irma Boom.
Irma Boom.
Die ook de catalogus heeft ontworpen. En ook een ander boek dat door een van de conservatoren van... Het Rijksmuseum is gepubliceerd.
Heel moedige kunstenaar.
Johannes Vermeer, Geloof, Licht en Reflectie van Gregor Weber. Gregor Weber die ook heeft bijgedragen en mederedacteur is van de catalogus samen met Roelofs, Pieter Roelofs. Dacht ik dat die informatie...
Ze horen bij.
Die deel ik nog even. Dat is toch belangrijk als we de auteur zouden
maar
noemen.
Maar het is ook leuk om Boom te noemen, want ik denk... Dat is je eerste indruk als je in het museum aankomt. En het is heel bijzonder dat ze details... en dat vooral die twee details, drie details van het melkmeisje... en dan van die twee van het rode hoed, van de kraag van de rode hoed...
Ja.
en alleen een deel van de kraag, precies het deel dat verwijderd was.
Ja.
Dus als je het eerst ziet, dan denk je, wat is dat nou?
Maar pentimenti zijn normaal, toch? In de schilderkunst.
Dit is een uitzondering, zou ik zeggen. Van, je ziet nooit in Vermeer zo vanzelfsprekend evident...
Het interessante term ja. is het eigenlijk. Want pentimenti, dat is in letterlijk Italiaanse zin een boetedoening.
Ja.
Maar dat is als een schilder zijn correctie aanbrengt.
Ja.
In het schilderij, dus niet in schetsontwerp en dergelijke.
Ja.
Maar dat is op zich... Niet ongebruikelijk, maar goed, ik onderbrak je weer.
Nou, dat is zeer, zeer belangrijk ook voor Vermeer... dat de pentimenti bijvoorbeeld, dat die schilderij op de achtergrond verdwijnt. En in sommige gevallen is het helaas...
Ja, dat er schilderijen die wij nu kennen met een witte kalkachterwand...
Ja.
waar prachtig blauw doorheen gloeit inmiddels...
Ja.
dat daar ook al, dat schijnt soms ook al door, maar het is ook met het röntgenonderzoek onder andere is gebleken dat daar schilderijen of landkaarten en dergelijke op de achtergrond te zien waren. Dus er is een enorme vereenvoudiging.
Dat
die
is
tot uitdrukking gebracht middels die pentimenti.
De neiging van Vermeer. En in één geval is dat ook verdwenen in Dresden. En misschien zou je kunnen zeggen dat de conservators een soort pentimento hebben voor wat Vermeer deed. Want ze hebben dat zelf veranderd. Maar in dit geval gaat het om een probleem met licht, wat je ook ziet in de rode hoed met de pareloren, de oorhang, de
parelenoorbel.
Oorbel, net zoals het meisje met de pareloorbel, waarop ze waarschijnlijk reageert. Mogelijk hetzelfde model, mogelijk hetzelfde pareloorhang.
Ja, want ik wat even belangrijk, want om het begrijpelijk te houden voor de luisteraar, is dat jij niet zegt, ja, je hebt Johannes Vermeer en in zijn studio werkt ook zijn dochter Maria, maar er is natuurlijk interactie. En jij zegt, ze reageren ook op elkaar. Dus vader reageert ook op dochter, zeg je op een gegeven moment. En dan raken we al buiten het bestek van deze twee portretten. Maar dat brengt mij ook op een ander punt.
Ja.
En dat is namelijk, en dat, jij bent hier om mij dat te vertellen natuurlijk. Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan in zo'n atelier? Er is een leerling. Een leerling die hem ook persoonlijk heel naast staat in dit geval. En die werkt in de studio en die wordt begeleid door die vader, meester schilder. En ik herinner mij als kind, als ik er niet uitkwam met een tekening, dat mijn moeder, en dan zat ik op de grond altijd, en dat mijn moeder, die haalde ik dan bij. En dan kwam er een hand tevoorschijn en die hand die was veel vaardiger dan mijn hand. En die toverde als het ware. En dus in zo'n tekening zat dan ook wel eens de hand van mijn moeder. Nou was die hand heel duidelijk te onderscheiden. De hand van die moeder en de hand van de 9-jarige Robert. En in dit geval vraag ik me dan af, heeft de vader niet ook een hand in het schilderij van de leerling? Hoe ging dat in zijn werk? Hoe was dat met Fabricius en Rembrandt en Van Hoogstraat en dergelijke? Is daar iets over bekend, over hoe dat ging?
Ja, er is bekend en bestreden, maar het is...
Oh, sorry, ik onderbreek heel eventjes.
Ja.
Want even, de uitzending, de radio-uitzending is hier ten einde. Maar u begrijpt, dat gesprek met Benjamin Binschot is nog lang niet ten einde. Dus voor de podcast heb ik nu ter plekke besloten om het gesprek te verlengen. Maar goed, ik dank je, Benjamin Binschot, voor dit gesprek. Je boek Vermeer's Family Secrets, Genius, Discovery and the Unknown Apprentice, uitgegeven door Routledge. En er is natuurlijk de Vermeer-catalogus van het Rijksmuseum en het boek van Gregor Weber, Johannes Vermeer, Geloof, Licht en de Reflectie, NEI 010, in samenwerking met het Rijksmuseum. Ik dank Abi Iping voor de techniek.